Bill. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de Heer is waarlijk opgestaan. En wij willen hem de lof bezingen vanuit Psalm 30, vers 3 en vers 8. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. Gemeente, in verbondenheid met de Kerk der Reformatie willen wij vanmorgen op deze bijzondere morgen, deze paasmorgen, ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van zondag 17 van onze Heidelberger Catechismus over het nut van de opstanding voor ons. En we zingen daarna op Psalm 118, vers 1, laat ieder zeer en goedheid loven, ook vers 13 en vers 14. En ieder van u, van jullie, beleide met mij in zijn of haar hart, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze zalige opstanding. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, U de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, Uw naam zij geloofd en geprezen. Op deze bijzondere dag, Heere, alles zingt van U, van Uw opstanding. Het opstandingslicht, het is doorgebroken in het rijk van Uw schepping. En alles juicht daarvan. Ook als in de natuur alles open springt en de vogels fluiten en de zon haar stralen doet uitgaan om de aarde te verwarmen, licht te geven, leven. Uw naam zij geprezen. En Heere, zoals vanmorgen dat heerlijke licht doorbrak, zo brak ook het opstandingslicht door in het duister, daar rond dat graf van Jozef van Arimathea tot in het graf. De steen die zo groot was en het moest verhinderen dat U zou opstaan en de soldaten wacht er omheen. Ze konden het niet. Uw opstandingskracht was zoveel sterker. U brak door. En U hebt de ketens van dood en graf en hel verbroken. U de opgestane die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En al Uw kinderen zullen met U leven tot in alle eeuwigheid. Allen die Uw verschijning hebben lief gekregen of nog zullen lief krijgen. Heere, wat een machtig evangelie. U de opgestane en iedere zondagmorgen, iedere zondag, heel die dag mag steeds altijd weer in het teken staan van Uw opstanding, Uw overwinning op de dood. Het nieuwe leven, het nieuwe begin, omdat het oude voorbij is gegaan. En zie, het is allemaal nieuw geworden. En wij bidden U, geef dat dat ook de taal van ons hart mag zijn. Dat we weten, door Uw genade, met U gestorven te zijn aan het oude, gekruist. Met U begraven te zijn aan al dat oude van ons. En met U opgestaan in dat nieuwe Godzalige leven, dat opstandingsleven van U, om vanuit die opstandingskracht van U te leven voor Uw aangezicht. Heer, heb dank voor zoveel genade dat U de dood hebt overwonnen en daardoor ook de gerechtigheid voor ons verworven hebt om ons daarin te laten delen door Uw genade. Heer, wat is dat groot en opgewekt te worden door die opstandingskracht tot een nieuw leven. Heb dank, Heere. We hebben het beleden met de kerk van de reformatie, dat dat toch ook het onderpand is van onze zalige opstanding. En dan is dat geloofstaal, maar geef dat dat nou ook de taal mag zijn van ons aller hart. Hoe bijzonder dat U uit het graf steeg door Uw eigen kracht. Maar U kon het ook, want U bent toch God, ook bekleed met macht. En wat een wonder dat nu de dood voor al Uw kinderen ook geen angst meer aanjaagt. En dat als we in het geloof op U mogen zien, niet meer hoeven vrezen voor dood en graf en hel. Heere, wij danken U dat U uw belofte aangaande de opstanding in heel de schrift en zo U ze ook vertolkt hebt, Heere Jezus Christus, dat U uw belofte daarin zo heerlijk hebt vervuld. En dat U niet alleen de tempel van uw lichaam liet afbreken, maar dat die ook in 3 dagen weer herbouwd mocht worden. En dat die er weer mag staan, U de opgestane. Wij die de dood hadden verdiend, maar U die een weg geopend hebt ten eeuwige leven, opdat wij niet meer zouden hoeven vrezen voor de angst van de dood en van de hel en het graf, want U bent overwinnaar daarover. Heere, bewaar ons ervoor dat we onverstandig en traag van hart zouden zijn als die Emmausgangers en het nog steeds niet zouden kunnen geloven. Heren, maar word ons dan maar te sterk, zodat het anders wordt, zodat het nieuw wordt. En dat doden van ons moet wijken voor het eeuwig leven uit u. Wij bidden u, wilt u als de opgestane paaskoning van morgen ons zelf komen onderwijzen. Zodat onze harten net als bij de Emmausgangers mogen branden van liefde voor u. En dat we het van harte mogen geloven dat u ook onze opgestane paasvorst bent. En dat we het van daaruit ook mogen doorgeven aan anderen. En we leven uit dat nieuwe leven van u. Heer, wij bidden om uw zegen over deze dienst. In de verkondiging van uw woord. Heer, wat een belangrijke roeping om het paasevangelie te verkondigen. Help daarin en geef ook dat uw opstandingskracht door uw geest vaardig over uw dienaar mag worden, hier, maar ook wereldwijd, ook waar uw kerk verdrukt wordt, opdat uw evangelie maar mag klinken en dode zondaren levend gemaakt worden. Heer, geef daarin alles wat nodig is, ook zo vanmorgen hier. Heer, wij bidden voor allen die een taak in deze dienst hebben vanuit het bestuur. Ook als er afscheid genomen wordt van een van de broeders straks. En ook voor de nieuwe bestuursleden, wees in ons midden met uw genade. Heer, wij bidden voor de organist, voor hem die de techniek bedient. Wij bidden voor de koster. Wij bidden, Heer, ook voor de kinderen in de crèche. Al jong. Maar wilt u ze al heel jong onderwijzen? Opdat al heel jong, en bedanken dat er ook kinderen in de dienst mogen zijn, al heel jong u leren lief krijgen en leren dienen. En dat er in de gezinnen zo ook over gesproken mag worden dat u leeft. En wat is het mooi als dat leven van u, de paasvorst, ook in ons leeft. Heren, wees ons genadig. Vergeef al onze zonden. En zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat om zijn het wil uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. En dan lees ik met u uit een drietal gedeelten. Allereerst het opstandingsevangelie uit Markus 16, vers 1 tot en met 8. Vervolgens handelingen 2, vers 41 tot en met 47. En handelingen 9, vers 29 tot en met 31. Maar eerst Markus 16, vanaf vers 1. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen ze tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen ze een jongeling zittende aan de rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar, wees niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarene, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie, de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En zij haastig uitgegaan zijnde, vluchtte van het graf en beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En dan handelingen 2, vers 41 tot en met 47. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden die aan allen nadat elk van nood had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten ze tezamen met verheuging en eenvoudigheid van hart en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. En dan Handelingen 9 vanaf vers 29. En vrijmoedig sprekende in de naam van de Heer Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze probeerden hem te doden. Maar de broeders die het verstaande geleidden hem naar Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. De gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting van de Heilige Geest werden vermenigvuldigd. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek stilstaan bij Markus 16... De opstandingsevangelie, Markus 16, vers 8. En zij, haastig uitgegaan zijnde, vluchtten van het graf. En beving en ontzetting had hen bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de dienst van vrees tot vreze. Van vrees tot vreze. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen en onze gaven geven. En ik heb ook nog enkele afkondigingen. In de eerste plaats wat de dienst voor tweede paasdag 21 april betreft. 10:00 dominee J. van Dijk uit de Ridderkerk. Dan de diensten voor zondag 27 april. 10:00 dominee J.W. Hooidonk uit Oldebroek. En om 6:30 hopen we dan een doopdienst te hebben in de grote kerk hier in Haastrecht. Daar hoop ik u te mogen voorgaan. De collecten voor vandaag zijn eerste rondgang diaconie met bestemming nood in Myanmar. U weet, de nood is daar heel groot. Tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor data in de toekomst geldt zo de heren wij willen en wij leven. En dan nog woensdag 23 april koffiemorgen voor de ouderen in de consistorie vanaf 10:00. En na de zegen kunt u de nieuw gekozen broeders Hans Blok en Laurens Boet. En de herkozen broeder Gerard Krijgsman. En de broeder die afscheid neemt, broeder Kees van Halem, de hand drukken en Gods zegen toewensen. We zijn heel dankbaar dat de vacatures weer vervuld mochten worden en er zelfs een uitbreiding mocht plaatsvinden. En we zijn ook heel dankbaar voor alles wat broeder van Halem al die jaren voor de gemeente heeft mogen betekenen. Tot zover deze afkondigingen. En wij zingen als voorbereiding op de preek uit Psalm 19. Het vijfde vers, des Heren vrees, de vreze van de Heren, die is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, vers 5. Oh, wacht. Ik maak een fout. Sorry. Psalm 31, bedankt. Vers 15 en 17 gaan we nu eerst zingen. gemeente, na het amen van de preek gaan we dan wel Psalm 19 vers 5 zingen. Des Heren vreze is rein. Gemeente, laat ik het maar eerlijk toegeven. Eigenlijk is het best een beetje vreemd om het Pasen te preken over angst en vrees. Dat geef ik heel eerlijk toe. Het paasfeest is toch een blijfeest. En we kunnen dan toch beter preken over vreugde en blijdschap en een open graf. Hè, over Jezus die de dood overwon. Ik denk aan de blijde tonen, de vreugde tonen in 1 Korinthe 15. Dat grote loflied op de opstanding van Christus. Dat de dood verslonden is tot overwinning. En je gaat er gewoon van zingen. En eerlijk gezegd, ja, het paasfeest is een feest van vreugde en blijdschap. Want graf, dood en hel zijn overwonnen. Maar er is toch ook die andere kant. Want waar ik vanmorgen vooral op wil focussen, dat zijn die vrouwen rond het open graf. Die zijn er ook. En ook wel heel herkenbaar. En lopen die daar met opgeheven hoofd en zijn dat mensen die juichen en zingen? Nee, het lied is verstomd. Alle hoop is de bodem ingeslagen en wat er over is, is verslagenheid. En de vrouwen zijn nog lang niet toe aan de vreugde, de hoogte van het paasfeest. Maar wij, hoe staat het bij ons? Verkeren wij op de hoogte van de opstanding van Christus? Juicht het bij ons van binnen? Moet denken aan een ouderling van een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. En hij kwam op eerste paasdag altijd heel, ja, vrolijk de consistorie binnen. En dan riep hij: de Heer is waarlijk opgestaan. En ja, sommige broeders wisten daar niet zo goed raad mee. En anderen mompelden iets onverstaanbaars terug, maar het bleef iets onwennigs houden. Het leek wel of de anderen daar nog helemaal niet op dat moment zo aan toe waren. Wel, deze vrouwen zijn daar ook niet aan toe. Op de paasmorgen worden zij zeker geconfronteerd met diezelfde boodschap, maar op dat moment kunnen ze er nog niks mee. Het is ook niet zo verwonderlijk, want er was zoveel gebeurd. Hun heiland, hun meester, die ze zo hartelijk lief hadden, hij was niet meer. En wat was die hazer begraven, terwijl ze hem nog zo graag hun liefdevolle zorg hadden besteed. Maar ja, de Sabbat brak aan. En de Sabbat, die duurde in Israël van vrijdagavond tot zaterdagavond, zo rond zonsondergang. En dan, als op de zaterdagavond de Sabbat weer eindigde, dat hing af van het weer. Als het helder weer was, ja, dan was de derde ster die aan de hemel verscheen, die was toonaangevend. Dat was dan het teken dat de Sabbat voorbij ging. Maar als de hemel bewolkt was, ja, dan gold zonsondergang als het einde van de Sabbat. En als je dan in Israël, vooral in steden als Jeruzalem bent en de Sabbat is afgelopen, als die derde ster verschenen is of de zon is ondergegaan, dan is het eigenlijk van het een op het andere moment één grote drukte in Jeruzalem. Want ja, dan gaat iedereen er gezellig op uit, naar familie en naar vrienden, want ja, dan is het gebod voorbij om niks te kunnen doen. En ja, en die vrouwen, als dan die derde ster aan de hemel staat of ja, de zon ondergaat, dan is voor hen ook het moment aangekomen om eindelijk weer iets te kunnen gaan doen. En dan spoeden ze zich zo snel ze kunnen naar de winkel om nog snel specerijen voor de heiland te kopen, om de volgende morgen zo vroeg mogelijk naar het graf te gaan en hun Here en heiland alsnog te zalven, de laatste eer te bewijzen. Reken dat het voor hen moeilijk geweest is om die Sabbat te houden. Te rusten staat er naar het gebod. Ja, dan is er het gebod en je moet rusten. Maar als het in je hoofd onrustig is, dan is dat nog niet zo eenvoudig. Ik kan me nog heel goed één zondag herinneren uit mijn jeugd. Toen lag, mijn vader was boer, en het hooi lag zo ongeveer droog op het land, en ze hadden steeds voor na maandag pas regen opgegeven, en ja, mijn vader vertrouwde erop van, nou ja, dan is het goed dat het nog even het weekend over blijft liggen om nog wat droger te worden, en dan maandag, dan halen we het binnen. Maar die zondagochtend veranderde het weer wat en de weersverwachting. En het leek of er buien aankwamen. En ik heb mijn vader nog nooit zo onrustig gezien als die dag. Als hij niet in de kerk was, dan liep hij maar in die kamer. En dan keek hij zo door het raam van, ja, gaat het wel goed? En vooral toen hij de buurman zag uittrekken met tractor en wagens om wel alles in te gaan halen. En hij moest rusten naar het gebod. Ja, dat kan heel lastig zijn. En ja, reken dat die vrouwen ook heel slecht geslapen hebben die nacht. En ja, als je dan na zo'n hele korte nacht ook weer heel vroeg moet opstaan, dan word je wakker met een doffe pijn en meteen valt dat doffe verdriet, die rouw, die pijn om het verlies van hun Here weer op hen, heel schrijnend. En als dan, ja, ze weer wat kunnen doen, geeft dat toch ook wel weer de vreugde. Eindelijk niet meer te hoeven rusten. En dan zien we ze gaan. Tegen zonsopgang zijn Maria Magdalena en het is Maria de moeder van Jacobus de Kleine. En het is Salome de moeder van Johannes en Jacobus, die twee broers. En ze hebben specerijen bij zich en reken dat hun gesprekken, ja, hoe kan het ook anders, die gaan over vroeger toen de Heer Jezus nog bij hen was. Heel herkenbaar, als je een groot verlies hebt geleden, om daarover door te praten met elkaar en ook, ja, zo met anderen, dan praten we nog zo graag ook met anderen die persoon hebben gekend over die persoon. En ja, dan is er ook nog wel weer meteen dat stukje zorg, die steen. Kunnen zij als vrouwen die wegrollen? Er staat expliciet bij dat die steen heel groot was. Mega groot. Hoe krijgen ze die ooit weg? En als ze dan bij het graf komen, dan is die steen al weggerold. Gemeente, is dat ook niet herkenbaar. Wij kunnen ons zoveel zorgen maken over dit en over dat, en dan moeten we dit nou doen en dan moeten we dat nou doen. En wat zien we dan nogal eens, dat de Heere onze zorgen oplost al voor ze zich aandienen. Zo ook hier, waar ze zo bang voor waren, die steen die alles kon tegenhouden, hij is weg. En voordat ze roepen, antwoordt de Heere al, en wat doen ze? Dan gaan ze het graf binnen. Want ja, ze kunnen ook niet anders. Ze moeten bij Jezus zijn. Prachtig. Vrouwen die niet zonder hun Here en Heiland kunnen. Gemeente, is dat niet het kenmerk van het ware geloof? Dat je niet buiten Jezus kunt. Ja, toch. En als ze het graf inkruipen, ja, dan zien ze een jonge man met een lang wit kleed, zittend aan de rechterkant van het graf. Waarschijnlijk een engel. Ik ga vanmorgen niet in op alle theorieën die er over die jonge man in dat witte kleed zijn, maar laten we het vanmorgen gewoon bij een engel houden. En wat lezen we dan van die vrouwen in vers 5? Dat ze verbaasd zijn. Volgens Lucas zijn ze zeer bevreesd. Het is ook niet zo vreemd. Je zult maar, terwijl je eigenlijk nog helemaal niet wakker bent, verdoofd bent ook door de pijn, het verdriet vanwege het verlies. En je zult dan maar in alle vroegte een graf binnengaan en dan zie je een jonge man met een lang wit kleed. Nou ja, dat is natuurlijk het laatste waar je ooit aan denkt. Maar ja, die jonge man, die engel stelt hen gerust. Wees niet verbaasd. Jullie zoeken Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is opgewekt. En je ziet niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. En ze krijgen een boodschap mee. Ze moeten de discipelen vertellen en Petrus. Die logenaar. Ook die. Die moet het ook weten. Dat Jezus hem voorgaat naar Galilea. En daar zullen ze hem zien. Gemeente, je zult maar zo'n boodschap krijgen. Dat de geliefde die je door de dood bent verloren. Weer levend is geworden. Dan weet je toch niet wat je overkomt. En dan kun je vreugde toch niet op. En dan ga je zo'n persoon toch direct zoeken. En dan ga je dat toch aan anderen vertellen. En dat was ook hun opdracht. Ze moesten het aan de discipelen gaan vertellen. Ze moesten erover spreken. Ze moesten erover getuigen. En doen ze dat? Nee. Ze zeiden niemand iets. En dan denk je, hoe kan dat nou? Het is wat. Ze krijgen een boodschap van de Heer zelf via zijn boodschapper, zijn hemelboodschapper, dat hun geliefde heiland is opgestaan. En ze krijgen een opdracht mee van zijn hemelswegen. En ze laten het voor wat het is. En wat doen ze wel? Ze verlaten het graf en ze vluchten zo snel ze kunnen weg bij het graf vandaan. En dan lijkt het alsof ze niks doen. En in werkelijkheid doen ze daarmee heel veel. Ze vluchten bij het graf vandaan, bij de dood vandaan. Dat betekent dat ze het woord van de engel ergens wel geloven. Dat ze geloven, we moeten de levende niet meer zoeken bij de doden. Dit graf heeft ons niks meer te bieden. Daar is die niet. Bij de doden zoek je een dode. En daarom kunnen ze die plaats van de dood ook gerust verlaten. Gemeente, hier zien we weer eens dat wij mensen niet altijd alles direct kunnen verwerken. Het kan allemaal zo dubbel zijn. Aan de ene kant geloof je het, verstandelijk beaam je het, maar het kan zijn dat je gevoel er nog niet zo in meekomt. En dat is ook precies de spanning die we in het Matthäus-evangelie lezen, in hoofdstuk 28, dat ze het graf verlaten, staat er dan met vrees en met grote blijdschap. Dat dubbele, aan de ene kant vrees, aan de andere kant wijst Matthäus ook heel duidelijk op hun grote blijdschap. Marcus is in zijn weergave soberder. Hij heeft het over beving, hij heeft het over ontzetting en dat ze bevreesd zijn. En drie keer eigenlijk iets over angst en hij heeft het helemaal niet over blijdschap. En dan denk je, Marcus, waarom doe jij het zo? Nou, dat heeft hij natuurlijk ook niet zomaar gedaan, want bovendien eindigt hij zijn paasaankondiging met deze woorden. En die wil hij dan toch ook extra benadrukken. Hij eindigt niet in de vreugde van de opstanding, in de blijdschap daarvan. En dan blijft de vraag natuurlijk wel hangen, ja, waarom? En waarom blijven die vrouwen eigenlijk angstig? Gemeente, ik zei al, Marcus heeft dat niet zomaar gedaan. Het woord bevreesd is namelijk niet zomaar een woord. En dat hij driemaal een woord gebruikt wat daar alles mee te maken heeft, dat doet hij ook niet zomaar, want het woord vrees, bevreesd, is een kernwoord dat in de hele schrift voorkomt. Het is eigenlijk een rode draad door heel de Bijbel. En dat woord heeft nou alles mee te maken wat wij als nietig mens ervaren als de heilige God van de overkant zich aan ons openbaart. Die vrouwen, die hebben de engel ook echt gezien als een openbaring van God. God die zich aan hen openbaarde door middel van een engel en daarom zijn ze bevreesd. Dat is ook geen wonder. Jongens en meisjes, het zal je maar gebeuren. Hè? Je ligt op bed en s'avonds en je slaapt nog niet en ineens sta je voor. In je kamer verschijnt een engel. En die vertelt, ja, je hoeft niet bang te zijn, want ik ga jou iets vertellen van de Heer. Over hem. Ik kom met een boodschap van God. Ik kan me voorstellen dat je dan op je bed toch wel een beetje angstig wordt. Nou, in de Bijbel zien we dat ook. Als God zich openbaart aan mensen, ontstaat er zoiets als vrees. En dan voelen we ons mensen heel klein. Dat had Adam al in Genesis 3, toen hij zich verborg achter de struiken. En als God dan verschijnt, wordt hij angstig. Hij zegt het ook, ik vreesde. Ik denk in het Oude Testament ook aan Manoa. Wij zullen zeker sterven, zegt iemand, we hebben God gezien. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, ja, Oude Testament. Ja, dan. Maar het Nieuwe Testament is toch anders. Oude Testament, ja, dat gaat toch over een rechtvaardige, strenge God. Maar in het Nieuwe Testament is het toch allemaal veel vriendelijker bij God. Toch ligt het genuanceerder. Misschien moeten we zelfs zeggen dat de openbaring van God in het Nieuwe Testament nog meer anders was, nog meer ontzag inboezemde dan in het Oude Testament. Denk eens aan de aankondiging van de engel aan Maria. Ze was zeer ontroerd, in verwarring. Ik denk aan de aankondiging aan de herders. Ze vrezen met grote vrezen. En als Jezus zelf zich vanuit zijn godheid openbaart en de storm stilt op het meer, dan worden ze ook bevreesd. En als hij vanuit zijn godheid wandelt over de golven, nou, dan zijn ze het ook. Gemeente waar de Heer iets van zichzelf laat zien, vanuit zijn volmacht, dan brengt dat vrees bij mensen teweeg. En dan kunnen we ons afvragen, hoe kan dat nou? En waarom is die vrees in het Nieuwe Testament er ook nog? Omdat de manier waarop God zich in het Nieuwe Testament is, zo anders is dan wij van een God zouden verwachten. In het Oude Testament openbaart God zich precies zoals wij verwachten dat een God zich openbaart. Als een heilige, als een verhevene, bijvoorbeeld door engelen, of door de engel des Heren, of door visioenen, of dat de Heer rechtstreeks spreekt tot mensen. Denk aan Abraham en Mozes. Maar in het Nieuwe Testament is zijn openbaring toch weer barstiger. Want hoe openbaart God zich daar? In de gestalte van een kind. Een heel gewoon mensenkind. En dat niet in een paleis, maar in een stal. Niet in een mooi wiegje, maar in een kribbe. In onze laagte en schamelheid. En eerlijk gezegd is er nogal wat voor nodig om te geloven dat de heilige God zich openbaart in zo'n gewoon arm kindje daar in een beestenstal. God die zo laag afdaalt in een kribbe en die aan een vloekhout wordt gespijkerd, in een graf terechtkomt. Zo anders dan de Griekse helden, die kunnen alles. En Jezus, zonder gestalte, zonder heerlijkheid, ja, maar dat is toch dwaas. Dat is toch een aanstoot, een scandalon, zegt Paulus. Ja, voor ons natuurlijke mensen verborgen. En als onze harten, ons verstand en onze ogen er niet voor geopend worden, dan blijft het voor ons een dwaasheid. Geen wonder dat die vrouwen bevreesd zijn, ze snappen er niks van. Bovendien wij mensen, wij zijn zo vertrouwd met de dood. Wij gaan er helemaal vanuit, ja. We gaan allemaal sterven en de dood heeft het laatste woord, hè. Als je zo het mensen vraagt. En ja, toen was er wel een klein beetje al het zicht op eeuwig leven, maar het was nog maar mondjesmaat. En wat doet God dan? Terwijl het bij mensen nog schemerachtig is, zorgt hij er al voor dat het licht van de paasmorgen doorbreekt. En God is daar steeds ons een stap in voor. Als het bij ons mensen nog donker is, dan brengt bij hem de nieuwe dag al aan. De opstandingsdag. De dag van het nieuwe leven, van het eeuwige leven. En uit de mond van de engel klinkt op de paas morgen dat evangelie in majesteitelijke bewoording. Hij is opgestaan. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Niet bij de doden. Niet in het graf. Daar hoef je hem niet te zoeken. En bij de vrouwen regeert het donker van het graf nog. Gemeente, laten we die vrouwen niet te hard oordelen over hun angst en vrees. Ook wij kunnen soms zo weinig uit het licht van Pasen leven. En wat kan het in ons leven soms ook donker zijn? En wat kunnen we gewend zijn aan dat schemerachtige, aan geestelijke duisternis? En dan kan iemand ons toeroepen, ja, de Heer is waardig opgestaan. Maar ja, wat moet je daar op dat moment dan mee? Dan weet je daar niet zo goed raad mee. Hoe is dat nou onder ons? Hè? Gewoon in u, jouw leven. Mag u zo leven hè, uit... Ja, dat leven van Paas, die hoogte, die toonhoogte. Ik denk aan dat bekende lied, Jezus leeft en wij, of ik, met hem. En wat de apostel schrijft aan de gemeente van Rome, één plant met hem. In de gelijkmaking van zijn dood, maar ook één plant met hem in de gelijkmaking van zijn opstanding van zijn leven. Met de bekering is in geestelijk opzicht immers in wezen dezelfde gang gaan die Jezus ging, geestelijk. Met hem gekruisigd worden aan het oude. Afsterven aan die oude mens van ons. Die moet het graf in met hem. En dan de opstanding van de nieuwe mens. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef, maar ik niet. Nee, Christus leeft in mij. En vanuit dat nieuwe leven, leef ik. Met de opstanding van het nieuwe leven heeft alles te maken met het heilsfeit van Pasen. Misschien mag ik het even ingewikkeld zeggen. Heilsfeiten hebben alles te maken, ook met de heilsorde. De weg die God geestelijk gaat met ons, die heeft ergens ook alles te maken met de heilsfeiten, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, noemt u maar op, Pinksteren. En als we nou dat nieuwe leven nou nog niet kennen, ja, dan denk ik aan wat Paulus schrijft in Efeze 5. En ja, het is eigenlijk niet Paulus die daar spreekt, nee. Het is eigenlijk de Heer zelf die daar spreekt. En wat roept hij dan? Ontwaakt gij die slaapt, die de dood slaapt. En sta op uit die dood. Gemeente, het lege graf en de boodschap van de engel was voor de vrouwen van toen heel confronterend. Maar is voor de postmoderne mens van vandaag het misschien nog niet veel confronterender. Voor de postmoderne mens is dood dood. En wat kunnen wij dan bezig zijn met rituelen, met het graf, met een steen, met bloemen, met kaarsjes en zo. Alsof, ja, dat het laatste alleen maar is. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Misschien is er vanmorgen iemand die denkt, nou, ik weet het nog niet zo net. Ik twijfel er nog aan. Er is nooit iemand teruggekomen. En ja, zou het wel waar zijn. Nou, laat ik proberen het duidelijk te maken met een verhaal wat ik ooit las bij Henry Nouwen. Jongens en meisjes, het gaat daar over een tweeling in de buik van de moeder, in de baarmoeder. En het is een tweeling, een jongen en een meisje. En ze zijn met elkaar in gesprek. En wat zegt het meisje? Ik geloof dat er leven is na de geboorte. Nee, zegt de jongen, dit is alles wat er is. Wij hebben het hier toch goed. Wij hebben ons natje en ons droogje. Maar het meisje blijft erbij. Er moet toch meer zijn dan deze donkere plek. Ergens moet er toch licht zijn en ruimte om ons te bewegen. Maar het tweelingbroertje zegt, nee hoor, ik laat me door jou echt niet overtuigen. En na een poosje zegt ze schuchter, er is nog iets, maar jij zult het wel niet willen geloven. Ik denk dat we een moeder hebben. En dat broertje wordt razend. Wat? Hoe kom je erbij? Ik heb nog nooit een moeder gezien en jij trouwens ook niet. Waarom moeten we zo nodig meer hebben dan dit? We hebben het hier toch goed. En dan is een tijd lang stil in de baarmoeder. En dan zegt het meisje tenslotte, voel je niet af en toe die samentrekkingen? Soms doet het een beetje pijn. Ja, die heeft dat jochie ook wel gevoeld. Wat is daar zo bijzonder aan, vraagt hij dan. Nou, zegt ze, ik denk dat die ertoe dienen om ons voor te bereiden op de overgang naar een nieuwe plaats, waar het allemaal veel mooier is dan hier, en waar we onze moeder zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Lijkt je dat niet een prachtig vooruitzicht? Gemeente, reken maar dat het broertje er later ook echt achter kwam dat er meer is dan alleen maar die baarmoeder. En zo is er ook meer dan alleen maar een donker graf. Want de heiland heeft door zijn grafligging, en daar mochten we gisteren bij stilstaan, hoop ik allemaal voor onszelf. Hij heeft door zijn grafligging het graf geheiligd. En heeft het geopend, opengebroken, naar de andere kant, de kant van het leven. Waardoor het graf een wachtkamertje is geworden. Een slaapkamertje. Gemeente, bij de vrouwen kwam de opstanding bevreemdend over. Iets van hun vrees kunnen wij ons wel voorstellen. Maar vrees hoort ten diepste bij de dood. Toen de Heer Jezus dood was, was vrees op zijn plaats. Maar nu hij leeft, moet de vrees wijken. Ik denk aan wat Matthäus zegt. Vrees niet. De angst mag wijken. Prachtig wat Paulus doet in zijn brieven. Hij verandert dat woordje vrees, angst, in het woord vrezen. En dat is nou precies de bedoeling. Als vrees verandert in vrezen. En wat is dan de vrezen van de Heere? Dat is aan de ene kant een heilige eerbied voor hem, omdat hij God is. Voor het ontzaglijke wonder wat hij door zijn kruislijden gedaan heeft. Aan de andere kant is het het leven vanuit de verborgen omgang met de opgestane paasvorst. Vanuit het nieuwe leven dat hij heeft verworven. Het leven van de opstanding en leven in de vrezen van de Heere is een leven in de tere liefdesverhouding met hem. Een leven uit afhankelijkheid van hem. Gemeente, de woorden beving en ontzetting hebben alles te maken met sprakeloosheid. Voor het woord beving wordt in het Grieks extasis gebruikt. Nou, dat kennen we wel. Mensen die in extase zijn, die zijn sprakeloos. Die kunnen geen woord uitbrengen. Aan de ene kant geen wonder dat die vrouwen niet konden spreken. Aan de andere kant was het ook niet goed te praten. Het was Gods wil dat die vrouwen het verhaal over de opstanding zouden doorvertellen aan de discipelen. Want dan zouden ze het allemaal uit één mond vernemen. Allemaal datzelfde opstandingsverhaal. En natuurlijk hebben ze het later verteld. Denk maar aan Lucas 24. Toen ze teruggekeerd waren van het graf, boodschapten ze al deze dingen aan de 11 en de 11 discipelen. En aan al de anderen. Gemeente, weet u wat opvalt rond de opstanding van Christus? Iedere keer is die ons net een stapje voor. De vrouwen komen bij het graf. Hij is er niet meer. En dan komt Petrus in het graf. En dan zit hij alleen nog met de linnen doeken. Maar Jezus niet. En dan komen die andere discipelen. Jezus is er niet. En geldt dat niet voor al ons spreken over Pasen en over de overwinning van de dood? Terwijl wij hier op aarde erover spreken, is hij al aan de andere kant. Bovendien past ons spreken over een opgestane Jezus niet zo in ons wereldbeeld. Iemand die de dood heeft overwonnen. Ja, een theorie. Wij zijn zo vertrouwd, ik zei het al, met de dood. Gebrokenheid, ellende, ziekte, geweld, doodslag. Wij kunnen ons gewoon geen andere wereld voorstellen. Ons leven is er ook zo vaak mee in strijd. En wat? Dan komt het erop aan over werkelijk leven uit het nieuwe leven dat Christus heeft verworven. En dat we niet meer ons eigen leven leiden, maar dat Christus in ons leeft en ons leven stuurt. En dan blijft ons spreken over zijn opstanding vaak nog moeilijk. Het blijft vaak wat stamelen, omdat zijn opstanding zoveel rijker is dan wij mensen met onze mensenwoorden kunnen uitspreken. En gemeten waar onze vrees meer en meer mag plaatsmaken voor de tere vrezen van de Heer, dan zullen ook wij eenmaal zijn waar hij is. Hij is ons nu nog een stap voor. Maar dan zullen we altijd met hem verbonden zijn. En dan is alle angst voorbij. Alle tranen en verdriet, alle rouw en pijn. En dan zullen we hem zien, het lam, staande als geslacht in al zijn schoonheid en heerlijkheid. De levende. Ja, de dood is verslonden tot overwinning. Wat een toekomst. Als we hier in dit leven hem zo hebben leren kennen. Wat een toekomst. Wacht ons dan. Gemeente, dan is er geen plaats meer voor alles wat met de vorst van de dood te maken heeft. Want dan is de dood echt verslonden tot overwinning. En mag het gelden, Jezus leeft en ik met hem. Amen. gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we een bijzonder bidden voor mevrouw G. Balderuiter. Zij mocht jongstleden dinsdag de leeftijd van 89 jaar bereiken. We willen bidden voor Kees en Joke van Haarlem-Likkerkerke. Zij mochten jongstleden woensdag gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Uiteraard bidden we voor het bestuur, de nieuwe leden en de voorzitter die stopt. En voor de nood in Myanmar, waar we onze gaven voor hebben gegeven. Laat ons danken en bidden. Heren, wij belijden u dat wij vaak zo vreesachtig zijn en vaak niet op de toonhoogte leven van het paasevangelie en dat wij er soms ook niet zo goed raad mee weten als anderen heel enthousiast daarover vertellen. Maar u bent de opgestane en u leeft en u hebt toch ook niets liever dan dat we daaruit leven, uit dat leven uit u, en dat ook uitspreken en uitstralen. Heere, dank dat van hemels wegen ook ons vanmorgen werd toegeroepen niet bevreesd te zijn, omdat u, de gekruisigde, bent opgestaan, opgewekt, u de levende. En geef dat onze natuurlijke vrees door uw genade mocht worden omgezet in de vrezen van uw naam. Om u te kennen en de kracht van uw opstanding en de gemeenschap aan uw lijden. Heren, wij bidden, maak het waar. En als die gemeenschap aan uw lijden er is, dat we ook uw kracht daarin en uw vertroosting volop mogen ervaren. Heren, wij bidden u, geef dat wij niet het platte leven leiden van mensen die denken dat deze wereld alles is. En dat we eigenlijk leven in... Geef dat we meer en meer ons bewust worden dat we leven in een schepping die toch een soort baarmoeder is. Een schepping die zucht en in barensnood is. Het nieuwe leven tegemoet. Geef dat we zo vanuit die verwachting mogen leven. Als u ons roept dat er dan het eeuwige leven in uw liefdevolle, eeuwige aanwezigheid er mag zijn, mag doorbreken. Heer, wij bidden voor de gemeente in alle verbanden. Ook in het werk dat gedaan mag worden. Heb hartelijk dank daarvoor onder jong en onder oud. Wij danken voor de 89 jaren die mevrouw Balderuiter mocht ontvangen. Wat een hoge leeftijd. Heer, maar u weet ook dat als we alleen achterblijven en de ouderdom allerlei gebreken meebrengt, het ook een hele opgave kan zijn. Vooral als we u mogen kennen als degene die voor onze gerechtigheid hebt verworven. Heere, schenk haar in haar hoge ouderdom nu ze alleen is overgebleven nadat haar man overleed. Schenk haar alles wat nodig heeft, ook met haar kinderen en kleinkinderen. Ja, heel die familie, en heb dank dat die ook rondom haar staan. Heere, zo danken we u ook voor de 55 jaren die u Kees en Joke van Haarlem in het huwelijk hebt geschonken. Bovendien de kinderen en de kleinkinderzegen, hartelijk dank voor al die zegeningen. En bovenal ook voor de geestelijke zegeningen die u hen niet hebt onthouden. Gedenken ook wat de toekomst betreft, ook als de ouderdom soms zijn tol eist. Heere, geef hen samen, zo ook met hun kinderen, kleinkinderen, nog gezegende jaren. Wij bidden voor de nieuwe leden van het bestuur. Voor Hans en voor Laurens. Geef hen alles wat nodig is om dit voortreffelijke werk in de wijngaard te mogen doen. En geef ook de vreugde daarin. En de wijsheid en de kracht en alles wat daarin nodig is om tot zegen te mogen arbeiden in dit deel van uw wijngaard. Heere, geef ze zo ook een hele goede ingang in de gemeente. En wij danken u ook dat u Gerard de vrijmoedigheid hebt gegeven om dit werk nog voort te zetten. Dank voor alles wat hij binnen het bestuur ook al mocht betekenen en mag doen, ook voor de jongeren van onze gemeente. Geef hem daarin ook alles wat nodig is, Heer, en zo bidden we ook voor de andere bestuursleden. Wees ook hen nabij. En zo danken we u voor al het werk dat Kees als voorzitter mocht doen in de gemeente, maar ook als lid van het bestuur, als gemeentelid. Heren, we danken u voor de gaven die u hem hierin hebt geschonken. En wilt u uw rijke zegen over al dat werk dat hij heeft mogen doen. Wilt u dat werk achtervolgen met uw zegen. En wilt u hem en Joke ook nog samen gezegende jaren schenken. Ook als de ouderdom toch ook soms zijn moeite en zorg meebrengt. Heere, zo bidden we voor de nood in Myanmar. Wilt u alle hulpverlening zegenen? En wij bidden u, geef ook dat het niet tegengewerkt mag worden. U bent de grote helper in de nood. Onze verwachting is van u. Wees genadig. Heere, zo bidden we om inzicht bij leiders van landen die oorlog voeren, om die oorlogen tot een goed einde te brengen. Bewaar voor onmenselijk handelen. Bewaar de wereld voor onrechtvaardige oorlogen. Geef dat heersers oog krijgen voor het welzijn van elkaar en van anderen. Ook de naaste. En mag het kwaad meer en meer uitgeroeid worden. Maar Heere, daarin moeten we het wel van u verwachten en ontvangen. Maak het meer en meer waar. Heer, wij bidden om uw zegen voor het verdere van de paasdagen. Ook als zaterdag Koningsdag gevierd wordt. Zegen ook de koninklijke familie. Geef uw zegen over deze week, ook als het voor kinderen vakantie is. Bewaar ons allemaal voor elkaar. Heb dank voor wat u ons gaf. Geef ook andermaal en ook morgenochtend uw zegen in de dienst als de gemeente weer bijeengeroepen wordt. Heere, breng door met uw koninkrijk hier en wereldwijd tot lof en glorie van u, de opgestane, uw naam. Zij geloofd en geprezen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 111, vers 1 en vers 6. Dat zullen we staande zingen. Zere vrezen zal altoos wezen het begin der wijsheid. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw hart tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.
Inderdaad nog even zitten. Ja, ik wil me allereerst richten tot de nieuwe bestuursleden. Als je toetreedt tot het bestuur, dan mag je ook wel de vraag stellen, ja, wat is er dan nodig om bestuurslid te zijn? En ik wil een paar dingen noemen. Ik zou allereerst willen zeggen, zie af van jezelf. In ons is geen kracht. Wij zijn zondige mensen. We moeten juist het van de Heere verwachten. En daarom zou ik zeggen, ziet op naar de Heere. Dat die je leiden in alle zaken die je tegen zal komen als bestuurslid in de gemeente. Ik zou ook willen zeggen, leef een biddend leven. Neem de gemeente mee in je gebed. De Heere wil gebeden zijn om zijn zegen. Zegen over het woord, over de bediening, over de huisbezoeken, over de zorgen en de moeite die we tegenkomen in de gemeente. Ga naar de troon van Gods genade. Daar is de Heer Jezus, de opgestane heiland. Hij is de hoge priester bij uitnemendheid. En hij is het ook die voor ons bidt. Ik zou ook willen zeggen, ga dagelijks om met Gods woord. Zoek zijn aangezicht daarin. En wat je van de Heere mag ontvangen in Gods woord, dat mag je ook uit gaan delen in de gemeente. En ik zou ook willen zeggen, heb elkander lief in het bestuur, maar ook in de gemeente. Waar liefde woont, gebied de Heere zijn zegen. Een persoonlijk woord tot broeder Bot, Laurens. Jij mag het jeugdwerk gaan doen. Je bezighouden met de jongeren van onze gemeente. Een ontzettend belangrijke taak, juist in deze tijd. Om ze vanuit Gods woord handvaten te geven voor hun leven. Tot jou zou ik willen zeggen het woord dat de Heer Jezus tot Petrus sprak. Het eerste woord. Na de vraag, hebt gij mij lief? Heeft de Heer Jezus gezegd, wijd mijn lammeren. En dat zou ik tot jou willen zeggen, wijd mijn lammeren. Dat zijn de jongeren in de gemeente van de kerk des Heren. Sommige uitleggers zeggen ook wel dat het kleine in de genade kunnen zijn. En dat geldt natuurlijk ook zo. Maar vooral wijd mijn lammeren. Wijd ze in Gods woord. Tot broeder Blok, Hans, zou ik willen zeggen, naast je organist zijn, mag je nu ook bestuurslid zijn. En je mag, en dat prijzen wij ons gelukkig mee, je mag daar ook tijd voor hebben. En tot jou zou ik willen zeggen het tweede woord wat de Heer Jezus tot Petrus heeft gezegd. Hoed mijn schapen. En ook dat hoeden van de schapen gaat door middel van Gods woord. Bij elkaar houden van de schapen. Ook zorgen dat ze gewijd worden. En dat ze voor gevaren bewaard worden. Tot broeder krijgsman zou ik willen zeggen, je mag weer een nieuwe periode als bestuurslid weer gaan aanvangen. En je weet wat het bestuurslidmaatschap inhoudt. Je hebt veel gedaan, dominee mocht dat ook zeggen. En tot jou zou ik willen zeggen het derde woord wat hier Jezus tot Petrus heeft gezegd. Weid mijn schapen. Weiden van de kudde Gods. En dat doen we vooral door Gods woord. Daar ze aanreiken waar ze naartoe moeten gaan. En dat ze de stem van de herder moeten horen. En dat ze die moeten navolgen. Weiden en hoeden. De gevaren die er zijn van binnenuit of van buitenaf. En weid ze en hoed ze in de grazige weiden van Gods woord. Dan nog een persoonlijk woord tot broeder van Halem. Beste Kees, je mocht veel doen in Gods koninkrijk hier in Haastrecht. En we weten dat het werk het liefde had van je hart. En dat je dat niet in jezelf hebt kunnen doen. Maar dat de Heere daar de kracht voor gaf. En jou wens en je vrouw al Gods zegen toe. Die je nodig heeft. En ik zou willen zeggen tot jou. Wat in de gelijkenis van de talenten door de Heer Jezus gezegd heeft. Is bij degene die de 2 en de 5 talenten hebben vermeerderd. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde, ga in de vreugde, uw Heren. De Heere zegen je met je vrouw en je kinderen en kleinkinderen. Tot slot, ik zou u willen vragen om de nieuwe bestuursleden en ook ons scheidend bestuurslid, broeder van Halen, onze oud-voorzitter, toe te zingen Psalm 134, vers 1. Looft nu aller Heren. Gij zijne knechten geeft hem eer, gij die des nachts zijn huis bewaakt en van zijn dienst in welstand laakt. Ik zou u willen verzoeken om dit staande te zingen, Psalm 134, vers 1.